Goeiedag beste luisteraar. Mijn naam is Jerry Alon. Fijn dat u luistert naar deze vierde afdeling van onze vierdelige podcastreeks De Facto Trauma. In deze reeks gaan we met experts op het gebied van traumabehandeling in gesprek over een persoonlijk verhaal van iemand die te maken heeft met de gevolgen van trauma. De motivatie om deze podcast te maken vonden wij in onze vaststelling dat het thema trauma behoorlijk onderbelicht is. Dat wil zeggen in het algemeen, dus in de maatschappij, maar al helemaal in de wereld van podcasting. Zeker als je je bedenkt dat dit een thema is dat een overgrote meerderheid van ons zal treffen. Want niet minder dan 80% van de mensen krijgt met traumatische ervaringen te maken. De gevolgen hiervan kunnen ook erg ingrijpend zijn. Immers, veel psychische problemen komen voort uit traumatische ervaringen. Problemen die eventueel zelfs uit kunnen monden in het krijgen van een heuse psychiatrische diagnose. We vinden het belangrijk om met deze podcast te benadrukken dat diagnoses weliswaar toegevoegde waarde kunnen hebben, maar eigenlijk nooit echt recht doen aan het ontstaan van de bijbehorende klachten. In feite gaan mensen met diagnoses niet gebukt onder diagnoses als PTSS of angststoornissen, maar lijden zij aan de gevolgen van trauma. Daarom heet deze podcast ook De Facto Trauma, hetgeen Latijn is voor in feite trauma. Ja, goeiedag beste luisteraar. En terwijl ik de muziek even zachtjes wegdraai, kan ik u meedelen dat dit de vierde aflevering is van De Facto Trauma. Een podcast waarin we verkennen wat de gevolgen van trauma zijn en over trauma vooral. Dat doe ik altijd samen met Mathilde. Ook Mathilde is vandaag weer aangeschoven. Hoi Mathilde.
Hoi Jenny.
Hoi, hallo. We hebben ook een eenkoppig publiek. Heel fijn dat je er bent. Je hebt geen microfoon, dus je kan niks zeggen. Ik moet beginnen te zeggen dat we dit keer niet vanuit de benedenwoning komen in Lombok. Maar dat we te gast zijn bij onze vrienden van Astare. Astare in de Zorg in Utrecht. Dus alvast heel veel dank aan de mensen van Astare dat we hier vandaag mogen zitten. We hebben ook een expert op het gebied van traumabehandeling weer in deze aflevering. En dat is niet de minste, kan ik wel zeggen, dames en heren. We hebben bereid weten gevonden om deel te nemen aan deze aflevering. Meneer David van den Berg. Als het goed is, hangt David aan de lijn via de digitale snelweg. David, ben je daar?
Jazeker.
Hi David. Goedemiddag. Goedemiddag. Welkom in De Facto Trauma, zou ik zeggen. David, ik kan heel veel over jou vertellen, want we kennen elkaar natuurlijk al redelijk goed. We geven ook wel eens les samen, hè? Dat is altijd heel erg leuk. Maar laat ik hem eens omdraaien de keer. Zou je wat kort over jezelf kunnen vertellen voor de mensen die jou nog niet kennen?
Ik ben David, ik ben 40 jaar, ik woon in Den Haag met mijn vriendin en twee kinderen. Ik ben klinisch psycholoog gespecialiseerd in psychologische behandelingen bij mensen met stemmen, achterdocht en soortgelijke bijzondere belevenissen. En daarnaast ook gespecialiseerd in de behandeling van de beschadigende levenservaringen, vooral hoe die mensen beïnvloeden. Ja. En doe er ook onderzoek naar. Dus ik ben deels onderzoeker, deels behandelaar.
Dankjewel, David. En we hebben vandaag de vierde aflevering. Deze aflevering staat in het teken van hulpverlening. De eerste aflevering hebben we het gehad over wat is trauma. De tweede aflevering hebben we het gehad over wat is de invloed van trauma op je dagelijkse bestaan inderdaad. De derde aflevering met Anne Marsman stond in het teken van wat is je perspectief op je verhaal. Hè? Wat is je perspectief op trauma en hoe belangrijk dat is. En in deze vierde aflevering gaan we het dus hebben over hulpverlening. Dat gaan we doen. Ik zou zeggen, we gaan van start. We beginnen altijd onze podcast met een dagboekpassage of iets wat Mathilde geschreven heeft. Mathilde heeft deze week echt heel erg haar best gedaan, kan ik wel zeggen. Ik heb het al gehoord, het was echt heel, heel indrukwekkend. Dus ik stel voor dat we eerst maar eens gaan luisteren naar de persoonlijke bijdrage van Mathilde. En het is in dit geval een spoken word, dus het is muziek met een verhaal. Daar komt-ie.
Weet je hoe het is om 17 jaar lang een huis te hebben, waar als je thuis komt een gat in de voordeur kan zitten, waar met kerst de borden tegen de muur aanvliegen, je moeder van de trap kan komen rollen en je moet hollen. Diezelfde trap op, alsof je leven ervan afhangt. Hoe het is om eindelijk vrij te zijn, maar gevangen te blijken zijn in je hoofd. In dat vrije leven niet weten waar te beginnen. Hoe gezond te beminnen, niet om weten te gaan met mensen die je het beste wensen. Geen addertjes onder het gras, maar toch bedenk je ze. Om als 18-jarige naar een praatgroep te worden gestuurd, omdat je niet weet hoe je het leven moet leven. daar omringd te zijn met mensen. Minstens 2 keer zo oud, met snijwonden, staken zichzelf in de brand. Is dit mijn toekomst, verpakt in verband? Met pillen erin, 20 kilo verder, niks weten. Alsof je vastzit in een spinnenweb. En met elke beweging die je maakt om los te komen, kom je meer vast te zitten. Verlies je zicht op het licht aan het eind van het tunnel. Het is maar net bij wie je terechtkomt. Bij welke organisatie. Vers gescheiden therapeuten laten je kijken naar je relatie. Net afgestudeerd lijkt bijna gegarandeerd naar wat op dit moment hip en happening is. En ik snap het als je vindt dat ik generaliseer. Maar is dat niet precies wat jij doet wanneer je vergeet te vragen naar mijn verhaal? Mijn klachten eerst omgezet naar taal, waarmee je, alsof je een happy meal samenstelt, de juiste bekostigingsmal voor mij bepaalt. Weet je hoe het is om je hele leven te zoeken naar een uitgestoken hand, terwijl je verdrinkt in een woelige zee? Eindelijk vind je iemand en nu roept degene boven de waterspiegel je toe dat je nog 10 maanden vol moet houden of op welke manier je moet zwemmen, maar je bent al zo moe. Pak gewoon mijn hand, trek me eerst op de kant. Laat me mijn verhaal doen, adem komen. Laat me vertellen hoe ik in het water kwam. Erken me, hoor me, sla als je durft een arm om me heen. Ik heb jou nodig, je pure zelf. Jij maakt het verschil. Ik kan het echt niet alleen.
Ja, wat een ongelooflijk indrukwekkende spoken word heb jij gemaakt, Mathilde. Ik kreeg er echt, meen ik echt, kreeg er kippenvel van. Ik hoor je 2 dingen zeggen, hè, want deze spoken word gaat duidelijk overduidelijk over jouw zoektocht naar hulpverlening. 2 dingen vielen me daaruit op. Dat je zegt van je generaliseert door niet naar mijn verhaal te vragen. Vond ik heel krachtig, heel herkenbaar. Je zegt ook van er is ook iemand die boven de waterspiegel tegen mij zegt, je moet nog 10 maanden volhouden. In hoeverre was dit een werkelijke reflectie van jouw zoektocht naar hulp? Hoe zit dat?
Nou, eigenlijk was dit de zoektocht in een soort notendop. Maar wat je daarin hoort is wel waar.
Ja. En David, als ik jou mag vragen. Hoe luister jij hiernaar? Herken jij dingen uit de spoken word van Mathilde?
Ja, helaas wel. En ik vind het enorm indrukwekkend. Enorm mooie. Enorm krachtig vind ik het ook.
Ja.
Maar ook enorm pijnlijk om te horen, ook als, als persoon die onderdeel uitmaakt van het systeem, dat de groep mensen die andere mensen proberen te helpen, dat we eigenlijk institutioneel zo falen met elkaar.
Ja.
En zo lang hebben gefaald en ik vrees nog steeds doen.
Ja.
In het hier en nu.
Ja.
En eigenlijk als maatschappij dus, hè?
Ja, daar ben ik heel. Ja, sorry, ga je gang.
In de steek laten.
Ja, nee, daar ben ik helemaal gloeiend met jou eens. Want we zien psychische ziekte vaak iets als iets, hè, wat een individueel medisch probleem is. Terwijl ik denk bij mezelf, het is ook een maatschappelijk probleem. Hè. Het zijn onderdelen van systemen. Als het niet goed gaat met individuen, gaat het ook niet goed met de systemen en uiteindelijk de maatschappij. Maar David, jij zegt ik hoor jou een beetje zeggen, we falen. Waarin falen we precies? Waar wringt de schoen?
Nou, in mijn optiek op een heleboel fronten, maar ik denk wat heel duidelijk vooraan staat en wat Mathilde hier volgens mij prachtig vangt, is dat het ons niet lukt om de mens te zien. Mm-hmm. En het is heel makkelijk, hè, om terug te kijken naar de collega's van 10, 20, 30 jaar geleden en te zeggen, joh, stelletje sukkels, wat deden jullie nou? Maar ik denk dat het ook heel belangrijk is om ook de systemen te zien en de systeemwereld, hoe die dat beïnvloedt. Mm-hmm. En ik vrees dat we de afgelopen 30, 40 jaar modellen en taal hebben gebruikt in de GGZ, die overigens ook heel veel goeds hebben gebracht, maar die er wel voor hebben gezorgd dat wij een beetje blind zijn geworden voor de persoon die tegenover ons zit, wat Mathilde heel mooi vangt in dat stuk over generalisatie. Mm-hmm. En dus wij zijn en psychische problemen gaan zien als individuele problemen. Mm-hmm. En dus er kan in de maatschappij van alles aan de hand zijn. Er kan in jouw omgeving van alles aan de hand zijn. Maar als het je niet lukt om mee te doen of als je er last van hebt, dan heb jij een psychisch probleem. En we zijn door die indeling van problemen in de DSM-syndromen en daar volledig op gericht geraakt te zijn, denkende dat dat hele homogene groepen waren. Dat is een moeilijk woord. Daarmee bedoel ik alsof dat ook hele duidelijke groepen waren van mensen die heel goed op elkaar lijken. Mm-hmm. Terwijl in feite iedereen anders is. Het altijd complex is. En je dus niet anders kan doen dan altijd starten met het verhaal van wie is deze persoon qua aanleg, qua wat iemand heeft meegemaakt. Wat is daar gebeurd dat jij zo bent vastgelopen?
Yeah.
En punt twee, wat maakt dat je daar nu zelf niet uitkomt met jouw omgeving? Hè? Dus wat houdt dat in stand? Dus ik pleit ook heel erg voor een en-en. En het verhaal, wat gaat over erkenning, begrip, nou, dingen die Mathilde echt, ja, ik vind echt waanzinnig, knap aanstipt. En aan de andere kant ook, wat het in het hier en nu vooral in stand houdt, omdat dat ons vooral ook laat zien wat we met elkaar kunnen doen om proberen de patronen die er zijn te gaan doorbreken en te gaan zorgen dat iemand weer kan gaan functioneren zoals hij of zij wil.
Ja, yeah. Mooi gezegd, David. Hoe luister jij naar David, Mathilde?
Zodra hij begint, denk ik, oké, maar ik heb ook wel dingen meegenomen onderweg. Het was niet allemaal slecht en beroerd, maar ook wat hij zegt, denk ik, zo zit het.
Ja.
Ik heb voor mezelf gewoon heel erg het gevoel van, alsof ik een enorme omweg heb moeten nemen. En het is, weet je, dat het zoeken, je bent al eigenlijk klaar en je kan niet meer op het moment dat je die hulp zoekt. En zoveel jaren eigenlijk moeten zwemmen. En dat doet ook weer heel veel onderweg, weet je wel, met mezelf beeld.
Je zegt het is een enorme zoektocht geweest. Dat snap ik ook, want in de vorige aflevering heb je natuurlijk ook al uitgebreid verteld over wat voor impact de gevolgen van trauma op jouw dagelijkse bestaan hebben. Dat is natuurlijk niet mals, hebben we al vastgesteld. David, als ik jou mag vragen, zonder te diep op Mathilde's situatie in te gaan, maar wat heeft goede traumabehandeling te bieden aan mensen als Mathilde? Wat zit er in het vat als er een goede hulpverlening is?
Ja, god, daar kunnen we uren over praten.
Yeah.
En dat begint al met wanneer ga je dat bieden?
Yeah.
Ja. Dus in mijn optiek start dat al met het feit, en dan benader ik traumabehandeling heel breed. Dan gaat het eigenlijk gewoon om hoe helpen we mensen omgaan met nare ervaringen.
Yeah.
En feit is nu dat we natuurlijk wachten tot mensen daar enorm in vast zijn gelopen.
Yeah.
En dan pas iets gaan doen.
Yeah.
Ja, dus ik denk als wij de maatschappij echt vooruit willen helpen, moeten we dat heel erg ver naar voren gaan brengen.
Yeah.
Eigenlijk moeten we punt 1 veel meer gaan doen om te voorkomen dat mensen überhaupt getraumatiseerd raken. Dat is natuurlijk nooit helemaal uit te bannen.
Nee.
Maar we investeren als maatschappij belachelijk weinig in het in preventie van mishandeling, misbruik, et cetera.
Yeah.
En in het vroegtijdig mensen goed helpen dat een plekje te geven, te integreren en veiligheid te verkrijgen en goed door te kunnen gaan.
Yeah.
En dus in mijn optiek, de mensen met wie ik werk, dat zijn vaak mensen die langdurig zijn vastgelopen.
Mm-hmm.
Vind ik ook vaak dat wij als maatschappij mensen ook niet op één front en niet één keer, maar eigenlijk op heel veel fronten en heel vaak akelig in de steek hebben gelaten.
Yeah.
Ik denk dat behandeling, als je het meer bedoelt in de zin van nu in de GGZ, hè, als je daar komt.
Yeah.
Denk ik dat Mathilde haar verhaal mooi illustreert hoe behandeling schadelijk kan zijn. Hè, en hoe het mensen laten wachten en laten verpieteren. En eigenlijk een soort, door ze niet te helpen, een soort logische, begrijpelijke verklaring voor hun problemen te ontwikkelen, maar te zeggen je hebt die en die stoornis en hier is een pil. Daar doe je heel veel schade mee in mijn optiek.
Mm-hmm.
Ja, dus ik denk dat is heel erg wat als je mij vraagt wat kan traumabehandeling doen, dan zijn het dus die twee dingen. Het ene is vanuit de kennis die er wel is, mensen helpen dat verhaal te vormen van wie ze zijn, wat er is gebeurd, hoe ze zijn vastgelopen, omdat dat geeft begrip, erkenning, inzicht, het is een rot woord, maar normaliseren. En dus eigenlijk bij bijna al mijn cliënten komt wel een keer langs dat het inzicht ontstaat van, weet je, ik ben niet raar en ik heb geen hele gekke dingen, maar ik heb eigenlijk hele normale dingen op hele rare omstandigheden.
Ja.
Elke cliënt die bij mij binnenstapt heeft schaamte, schuldgevoelens, die totaal niet kloppen. Heel veel verwrongen. Als je dat aan een leek uitlegt, zegt hij, ja, maar waarom voelt iemand zich nou schuldig voor het feit dat hij misbruikt is? Mm-hmm. Nou, toch is dat bijna 100% van de gevallen is dat zo.
Yeah.
En ik denk, daar kunnen we heel veel doen. Dat zit dus heel erg op je identiteit en je zelfbeeld. Ik kan blijven herhalen, maar dat zit allemaal in dat spoken word van Mathilde eigenlijk
yeah,
ook.
Yeah,
yeah. Echt heel mooi.
Yeah.
Maar de andere kant is denk ik, en daar nog even los van alles wat buiten de hulpverlening kan gebeuren en wat we als samenleving kunnen doen om elkaar beter vast te houden, mm-hmm. denk ik dat de hulpverlening veel beter kan kijken dus naar wat zijn nou de instandhoudende factoren. En dat zijn dan dingen als, gewoon dingen als nachtmerries en herbelevingen hebben, continue spanning in je lijf hebben, niet kunnen slapen, moeite hebben om mensen te vertrouwen, relaties aan te gaan, mm-hmm. seksueel plezier te kunnen beleven, je emoties goed te kunnen voelen of hanteren. En dat zijn allemaal wat dingen waar we eigenlijk best goede behandelingen voor hebben. Maar ik geloof altijd dat GGZ-hulpverlening een vrij bescheiden rol heeft in het herstelproces. Soms wel een hele cruciale. Maar ik denk dat het ook heel veel te maken heeft met wat mensen zelf doen, wat er in de omgeving gebeurt. En dat is volgens mij iets wat jij ook wel herkent. Hè? We hebben het al eerder over gehad, Jay, dat alle ervaringswerkers die ik ken, ja, die hebben altijd toch ook hele belangrijke mensen van buiten de GGZ gehad, die op een bepaalde manier in ze geloofden, die het voor een soort kantelmoment hebben gezorgd.
Ja.
Dus lang niet altijd een GGZ-medewerker.
Ja, nou daar zeg je wat, David. Toevallig heb ik deze week in het kader van een week van de psychiatrie een andere podcast opgenomen. En daarin had ik een gaste en die heeft heel lang op de wachtlijst gestaan. En die zei van, het was mijn beste vriendin die mij in leven heeft gehouden 4 maanden lang. 4 maanden lang heeft ze me stabiel gehouden, ze heeft me in leven gehouden. En toen dacht ik bij mezelf, daar zou je als GGZ eigenlijk ook een prijskaartje op kunnen plakken wat mij betreft. In ieder geval, je zou het veel meer moeten benutten. Want mijn indruk is toch wel, en ik denk, ik wilde misschien dat ik het even aan jou kan vragen, David, dat mensen als onderdeel zien van een systeem, als een onderdeel van een groep waarmee ze samen vormen. Laat ik zo zeggen, hoe kunnen we ervoor zorgen dat meer op de radar komt bij de GGZ, dat ze ook zeg maar mensen gaan zien als een onderdeel van een systeem. Naast een podcast maken hoor, maar is er politiek iets nodig? Is er zeg maar organisatorisch niet nodig bij de instellingen? Hebben we een ander paradigma nodig? Hoe krijgen we deze situatie zeg maar op een goede manier op z'n kop?
Nou, ik vind, volgens mij kun je dit, ik kan jouw vraag op 2 manieren interpreteren. En ik denk dat die beide zaken interessant zijn. Uh-huh. Kijk, de ene is dat ik jouw vraag interpreteer als, hoe kunnen wij in ons denken over psychische problemen meer eigenlijk die systemische kant ervan gaan zien. En ik zou zeggen, dat ben ik helemaal met je eens, wij moeten eigenlijk gewoon de complexiteit gaan zien van psychische problemen. Uh-huh. We hebben al 50 jaar het biopsychosociaal model.
Ja.
Maar feitelijk hebben we gewoon ze hebben sommige psychiaters een bio-bio-bio-model en psychologen een psycho-psycho-psycho-model.
Ja.
En het is en. En ik denk wat wij nodig hebben zijn geen polariserende ruzies.
Nee.
Waarin de een zegt, wij zijn ons brein we zijn onze genen. En de ander roept, nee, het is allemaal de zieke maatschappij.
Ja.
Ik geloof heel erg in dat we met z'n allen complexiteit moeten gaan omarmen. En moeten gaan snappen, het is en.
Ja.
En het is zo dat mensen vaak, individuen ervaren natuurlijk vaak, het gaat niet goed met me. Uh-huh. Maar dat betekent niet dat problemen alleen maar individuele problemen zijn.
Ja.
Een andere manier om je vraag te interpreteren is om te kijken, inderdaad, als je het hebt over inderdaad de politiek, hoe krijgen we dit systeem nou in verandering?
Ja.
Dan denk ik, dan moeten we wel gaan begrijpen dat eigenlijk de GGZ-hulpverleners en cliënten in hetzelfde bootje zitten. Je kunt niet van, mijn collega's staan allemaal onder enorme druk. Er is hele hoge burn-out cijfers. Iedereen staat op zijn achterste poten.
Ja.
Die hebben hulp nodig om te veranderen in hun denken. Uh-huh. Maar die zitten niet in een staat waarin ze even rustig gaan nadenken over, hey, zou ik eens anders kunnen gaan nadenken over mentale problemen? Uh-huh. Er wordt heel weinig geïnvesteerd in scholing en onderwijs.
Yeah.
De gemiddelde verpleegkundige mag 2 dagen per jaar maximaal op cursus en mag daar max €400 aan uitgeven.
Ja.
Ja, daar kan je niet je kennis voor op peil houden.
Maar daar kun je nog niet eens een podcast van maken, zullen we maar zeggen. Bijna
een verspreking. Exact. Dus we leven in een soort... Het is een soort wereld van schaarste. Mm-hmm. En dat is waarom laatst in een rapport heb ik geschreven... Als dit kanker was, dan stort elke dag de krant er vol van.
Ja.
Maar dat is toch vreselijk dat grote maatschappelijke stigma...
Ja.
Het interesseert ons blijkbaar niet genoeg. Nice. En het interesseert de politiek niet genoeg. Het interesseert beleidsmakers niet voldoende. En eigenlijk zouden we met z'n allen op het Malieveld moeten gaan staan. En niet een dag, maar een maand lang, totdat ze er iets aan veranderen.
Nou, dat is spot on als je het mij vraagt. Ik zeg ook wel eens voor de verpleegkundeklas, of toen ik daar nog stond. Ik ben inmiddels ben ik wat anders gaan doen. Maar voor de klas zeg ik dat tegen verpleegkundestudenten. Het eerste wat ik zou gaan doen als ik afgestudeerd verpleegkundige zou zijn, zou ik gaan staken. Want los van het feit dat de betaling zeg maar ook beter kan. De werkdruk is hoger. Veel mensen, veel hulp in zit tot hun nek toe in de caseload. Nou, dat is schrijf jij ook een beetje, David, inderdaad. Dus daar ben ik helemaal met jou eens. En bovendien, ik heb van de week ook gehoord dat als het gaat om onderzoek naar bijvoorbeeld kanker of naar bijvoorbeeld psychische problemen, nou dat er bijna met een factor 1000 verschil zit tussen wat we aan onderzoek aan kanker uitgeven en wat we uitgeven aan onderzoek aan psychische problemen. Mede ook omdat de sfeer een beetje de gedachte is van ja, psychische problemen, dat is toch ook in zekere zin een beetje je eigen schuld, ook wat we eigenlijk al vast hebben gesteld. Hè? Dus ik kan helemaal volgen wat jij zegt, David. Ik kijk even naar Mathilde. Mathilde, als ik jou mag vragen, hè, hoe vanuit jouw ervaring met de GGZ, en je bent niet werkzaam in de GGZ, je bent niet een GGZ-professional, maar als we jou als GGZ-professional, wij als GGZ-professionals jou een advies mogen vragen, hoe zou jij die situatie op zijn kop zetten? Hoe zou jij de GGZ en de geestelijke gezondheidszorg veranderen?
Zo, nou, als ik kijk naar wat ik onderweg allemaal heb moeten doen en heb gedaan zelf, ben ik bijna wel een professional in de GGZ. Zo voelt het in ieder geval.
Yeah.
En dat is heel vermoeiend, zelf zoeken.
Yeah.
Ik denk dat de huisarts ook toch wel heel belangrijk is. Of in ieder geval de eerste hulpverlener waar je aanklopt.
Yeah.
Als ik daar naar terugkijk, wat er op mijn doorverwijzing bijvoorbeeld staat... Mm-hmm. Ja, dan denk ik, nou, als daar had gestaan in verband met haar jeugd... of als daar een stukje verhaal verder had gestaan. Alleen, er staat bijvoorbeeld, mevrouw wil diagnostiek.
Ja.
Ja, ik heb gewoon gezegd, er is iets mis met mij. Ik wil weten wat er is, want ik kom er niet uit.
Ja.
Dus, ik denk aan de soort van poort.
Ja.
Daar ben ik ook wel benieuwd naar. Van ja, wat vraagt het dan van zo'n hulpverlener of van een huisarts? Kan dat dan beter?
Uh-huh.
En daarnaast, komt ook wel even in die spoken word aan bod. Ik ben ook heel benieuwd, wat heb je als therapeut of als hulpverlener zelf te doen?
Uh-huh.
Ik heb gemerkt, onderweg is er ook heel veel projectie.
Yeah.
Wat ik zeg, iemand die net gescheiden was, nou, dan moest ik naar mijn relatie kijken.
Uh-huh.
Iemand die, nou ja, en dat kan dus ook zitten in dat mensen misschien niet goed genoeg geschoold zijn. Maar... ik ben gewoon benieuwd naar wat gebeurt daar. Of wat moet je misschien voor jezelf als therapeut op orde hebben? Of waar moet je op bedacht zijn om te kunnen bieden ook wat iemand nodig heeft?
Ja. Ja, ik voel meteen een beetje het begrip professionele distantie opkomen, David. In hoeverre, want dat is natuurlijk, als je mij vraagt, een vreselijk begrip. Want je zegt daarmee feitelijk een beetje, ik wil niet emotioneel beschadigd raken. Dus hou ik professionele afstand van jou. Er zijn er ook mensen die zeggen van ja, als hulpverlener moet je eigenlijk een beetje in contact komen met je eigen kwetsbaarheid. Met je eigen beschadigingen. En eigenlijk de cliënt daar ook een klein beetje in verwelkomen. Niet letterlijk door te vertellen wat je is overkomen, maar wel door hem zeg maar te laten voelen van hey, ik weet wel een beetje hoe dat is, zodat het contact gelijkwaardig en oprecht wordt. David, hoe kijk jij naar contact leggen met tussen hulpverlening en cliënten? Wat is daarvoor nodig, denk jij, David?
Ja, God, dit is een vrij complex onderwerp, vind ik. Ik ben zelf opgevoed. Vrij links-progressief met we zijn allemaal anders, maar wel gelijkwaardig.
Yeah.
Gelukkig is dat er goed ingeramd bij mij en heb ik die eigenwijsheid bewaard ook toen ik in de GGZ kwam.
Yeah.
En ben ik eigenwijs genoeg om ja, dat ik niet ben meegegaan in de cultuur die wel heerste, waar ik eigenlijk aankwam.
Ja.
Dus ik geloof wel zeker dat echt contact maken de basis is. Ik vind, ja, de hele discussie over in hoeverre moet je je eigen sores opgelost hebben, et cetera. Dat vind ik dat is een wat ingewikkeld verhaal. Ik vind zelf, mijn kortste antwoord is, ik denk dat hulpverleners, dat we een goede combinatie moeten maken tussen aan de ene kant oprecht en goed contact met mensen maken. Mensen niet belasten met jouw eigen problemen, maar die wel inzetten als jij denkt dat dat nuttig kan zijn voor die persoon. Uh-huh. Dus ik deel heel veel van mijzelf. Uh-huh. Ik denk dat de mensen die ik behandel mij best echt wel een beetje leren kennen. Maar dat is allemaal op hele kleine dingetjes. En dat is niet op, ik ben niet zo geïnteresseerd in, ik heb dat en dat label, denk ik, of zo.
Nee.
Want dat is ook helemaal niet zo interessant, al die labels. Het gaat er veel meer om. Ik worstel ook wel eens met angsten of iets spannend vinden en hoe ik daar dan mee omga.
Ja.
Maar ik denk ook dat het heel belangrijk is dat hulpverleners goed geschoold zijn. En ik vrees dat het daar heel erg aan ontbreekt. Mm-hmm. Aan bijvoorbeeld, en daar proberen we ze nu op te leiden, van wat zijn nou allemaal gevolgen van traumatisering? Wat doet dat allemaal met een kind, met een mens?
Ja.
En wat voor instandhoudende problemen ontstaan daar nu in? Daar doen wij ook allemaal onderzoek naar.
Ja.
En ik denk dat het in die zin deels ook wel echt een beroep is om goed te zijn in het maken van zulke soort analyses. Mm-hmm. En daar ook, zeg maar, interventies op in te zetten. En dat vraagt dus eigenlijk een best wel unieke combinatie van mensen die heel goed contact kunnen maken, maar die tegelijkertijd ook wel het aankunnen om de complexiteit van een uniek verhaal te gaan begrijpen. Mm-hmm. Want dat is wel het hele makkelijke aan die protocollen geweest. Hè? Mm-hmm. Het vertelde je gewoon, sessie 1 doet dit, sessie 2 doet dat, sessie 3 doet dat.
Yeah.
Dat heeft er wel voor gezorgd dat heel laag opgeleide therapeuten aan de slag konden. En ik weet niet of ze iets goeds deden, maar in ieder geval hadden die houvast. En ik denk, wij moeten er ook deels wel weer naartoe dat hulpverleners beter met die complexiteit om kunnen gaan. En dat betekent in mijn optiek dat hulpverleners ook wel anders geschoold moeten worden.
Ja.
Dus je zelfs andere type mensen nodig hebt.
Ja, ik vind het wel heel mooi wat je daar zegt. Voor mij was het heel belangrijk waar ik last van had in het heden, dat het ook geduid werd. Door naar dat verleden te kijken. Dus dat woord wat je liever niet hebt, dat normaliseren, dat heeft mij heel erg geholpen in ieder geval.
Ja,
precies.
Ja. Ja.
Ja. Dus het helpt. Ik ben dus vooral expert op het gebied van psychose en trauma. En het helpt enorm als iemand mij iets vertelt over wat hij of zij heeft meegemaakt. En ik aangeef van, jeetje, als je zoveel onveiligheid hebt meegemaakt, dan kan ik me voorstellen dat je heel veel moeite hebt om mensen te vertrouwen. En dat is een heel klein, simpel voorbeeld van hoe je kunt empathiseren. Terwijl ik heb zelf een hele leuke jeugd gehad. Ja. Maar waardoor iemand zich wel enorm begrepen voelt en het idee krijgt, ja, ik zit hier wel met iemand die hier ook verstand van heeft.
Ja.
Want die kan zich in ieder geval goed inleven in het feit dat als je dat meemaakt, dat het niet zo vanzelfsprekend is om een uitgestoken hand aan te pakken.
Ja.
En ik denk, van daaruit kunnen wij denk ik veel doen.
Ja.
Maar dan moet je dat wel begrijpen allemaal.
Ja.
En dan moet je wel loslaten dat DSM-syndromen bestaan. En dat het omarmen dat er een uniek persoon tegenover je zit, waarbij het altijd weer anders is.
Helemaal helder, David. Ik denk dat ik zit hier allemaal te knikken. Dus ik denk dat we elkaar daarin wel gevonden hebben. Ik wil eventjes door naar. We hebben het in de eerdere aflevering ook gehad over dat trauma zich opslaat in je lichaam. We hebben het uitgebreid over gehad. En toen zei jij, Mathilde, van ik heb heel veel aan de haptonoom ook gehad. Hè? Maar er zijn ook mensen die bijvoorbeeld in het sporten zichzelf helen of zichzelf. Zorgen dat ze zichzelf beter voelen, of voor zichzelf zorgen eigenlijk. Meditatie inderdaad. Als ik jou mag vragen, David, wat kun je iets zeggen over de waarde van die alternatieve interventies? Ben je daar sceptisch over? Of denk je bij jezelf, ja, wat werkt, dat werkt? Hoe kijk jij daarnaar?
Nou, ik kijk dus. Aan de ene kant. Ik ben dus heel erg van de mens zien. Ik hoop dat dat ook duidelijk is.
Ja.
Aan de andere kant denk ik dat het dus ook deels vrij technisch is. Dat het gaat om samen, maar met name op samen, de persoon met mij erbij, en eventueel zijn of haar naast, gaan begrijpen van wat zijn bij jou nou de instandhoudende mechanismen.
Ja.
En we weten, inderdaad, trauma gaat in je kladden en je lurven zitten, zeg ik altijd tegen cliënten.
Ja.
En bij de een is dat meer dan bij de ander. Mm-hmm. En als iemand als dat bij iemand heel sterk aanwezig is, ja, dan is het gewoon handig en verstandig om dingen te gaan doen waarvan je weet dat die daarbij kunnen helpen. Mm-hmm. Dus volgens mij moet je vanuit zo'n begrip samen goed gaan kijken van wat voor een type interventies past dan bij jou.
Yeah.
Tegelijkertijd is het zo, en dat is de wetenschapper in mij, dat we bijvoorbeeld weten dat het verminderen van nachtmerries en herbelevingen een hele goede weg is om ook bijvoorbeeld de spanning in je lijf ook echt weg te nemen. Mm-hmm. Lang niet altijd en lang niet bij iedereen. Mm-hmm. Maar we hebben ook uit onderzoek wel wat reden om aan te nemen dat je soms beter met het ene kan beginnen dan met het andere. Ja. Dus simpel voorbeeld. We weten als je iets aan iemands negatieve stemming gaat doen, maar je doet niks aan die intrusieve traumaherinneringen, dan krijg je die stemming niet goed verbeterd. En die negatieve traumaklachten nemen ook niet af. Terwijl als je iets doet aan intrusieve traumaherinneringen, dan zien we dat iemand zich ook wat beter gaat voelen over zichzelf, iets wat meer vertrouwen in anderen krijgt, dat het lichaam iets wat meer rustig wordt, dat mensen beter gaan slapen. Dus dat is deels persoonlijk en wat heeft jouw voorkeur? Maar ik geef daar als behandelaar ook wel een advies van, joh, als ik kijk naar het onderzoek, dan zou ik je dit adviseren. Maar als jij dat wil doen, ga dat vooral doen. Zeker als het parallel is. Ik denk, en dat is wel laatst. Ik denk, ik vind het spannender worden als mensen dingen worden onthouden of ze die niet aangeboden krijgen, waarvan we weten dat ze een goede kans hebben dat ze helpen. Doordat ze iets gaan doen waarvan we eigenlijk minder reden om aan te nemen dat het kan gaan helpen.
Ja.
Dus in mijn optiek is het vooral en.
Ja, dat hoor ik
en,
ook.
En
ja.
Dingen als sport en mindfulness, ja, daar is nog nooit iemand slechter van geworden natuurlijk.
Nee, dat klopt.
Dat is fruit eten.
Dat moet ik nog doen vandaag, maar dat is even anders. Dat is iets anders, maar dat is inderdaad goed voor je.
Foei,
inderdaad.
Twee stuks nog?
Twee stuks nog, inderdaad. Ja, zeker. Ja. Zeker.
En groente,
inderdaad. Maar dat is vanavond pas, inderdaad. Dus dat komt goed. Ik wil eventjes naar eigenlijk het onderwerp dat we voor het laatst hebben bewaard in deze aflevering. En daar wil ik uiteindelijk wat, en in deze serie ook uiteindelijk. En dat is, hebben we ook nog niet zoveel over gehad. En dat is eigenlijk zeg maar, wat is het belang van naasten? Hè? Want dat is toch wel iets heel belangrijks. Deze uitzending gaat natuurlijk over verbinding met hulpverlening, maar verbinding met naasten is dus net zo belangrijk, ook omdat je dus onderdeel bent van een systeem. Als ik jou mag vragen, Mathilde, wat is denk je de meerwaarde geweest van naasten in jouw herstelproces van trauma? Is daar een meerwaarde van? Heb je het gedeeld? Kun je daar je licht over laten schijnen?
Ik heb het eigenlijk heel lang niet gedeeld. En ik moet zeggen, in mijn familie is het lastig. Want iedereen worstelt met de gevolgen van de hele. En niet iedereen kijkt even makkelijk naar zichzelf of is hier überhaupt mee bezig. Mm-hmm. Dus dat, ik moet zeggen dat trekt me eerder vaak terug in het proces. Of dat, daar wil ik een beetje los van komen. Maar als ik kijk naar mijn man, die vrij kalm en stabiel en liefdevol, en die gewoon de hele toko regelt. Ja. En dat is goud waard. Maar ook mijn vriendin. En ik heb het eigenlijk pas sinds kort echt gedeeld. Ja. Ik dacht dat ik heb gewoon een kutjeugd gehad.
Ja.
Maar door bijvoorbeeld echt even een concreet voorbeeld te noemen, daar schrokken ze eigenlijk best wel van. Wow. Maar daar open over zijn was heerlijk. En dan alle steun en extra berichtjes of eventjes, weet je, werkelijk goede gesprekken ook daarover. Dat maakt wel dat ik me eigenlijk heel rijk voel.
Ja, dat, dat, dat kan ik helemaal volgen, want ik heb eenzelfde soort proces gehad. En niet alleen dat, het is ook, zeg maar, met je verhaal kun je, gedeelde smart is halve smart. Hè? Dus als je het verteld hebt, dan ben je de halve smart al kwijt. Of je hebt hem terug, ik weet niet hoe dat zit precies. Maar goed, jullie begrijpen wat ik bedoel. Maar ook is het zo, door zeg maar kwetsbaar te durven zijn en door kwetsbaar op te stellen, geef je de ander ook de ruimte om kwetsbaar te zijn en om zich ook, zeg maar, zijn verhaal te doen. En ik denk dat daar ook, zeg maar, die kracht in zit van, zo krijg je goede gesprekken. He, je krijgt gesprekken zonder dubbele agenda's of zonder schijn of zonder maskers. Dus dat herken ik helemaal. David, mag ik jou vragen? Dat is de laatste vraag die ik je wil gaan stellen vandaag. Als we kijken naar het betrekken van naasten. Wat vind jij belangrijk, zeg maar, bij het betrekken van naasten? Waar moeten hulpverleners op letten, denk je?
Nou, ik ben een beetje bang dat ik dit te complexe antwoorden geef.
Nee, je geeft maar totaal geen complexe. Gaat okay. Goed.
Ja. Als je weer kijkt naar naasten, dan zie ik daar weer twee belangrijke rollen, zeg maar. Hè. Ja. De ene is, kijk, soms zijn de naasten zijn ook aan het worstelen en of zijn onderdeel van het ontstaan en of in stand houden van het probleem.
Juist.
Ja, dus als iemand een rotjeugd heeft gehad en het lukt je om de familie te betrekken en zelfs om familiebanden te herstellen, nou, dan kan ik niet tegen op therapieën met al mijn opleidingen. En, nee. Want dat is echt de verbinding met echte mensen die je te doen in je leven.
Ja.
Ik heb zelfs meegemaakt dat mensen die misbruikt waren door een ouder, het met die ouder toch uiteindelijk weer goed wilde maken. Het blijft de slotverrekening je vader.
Ja.
Dus aan de ene kant is het belangrijk om om de naasten te betrekken in dat kader. Daarnaast is het zo, en ik doe dus vooral traumaverwerking bij mensen met ernstige, ingewikkelde trauma's en ook nog ernstige, ingewikkelde klachten hier en nu.
Ja.
Ik weet niet wat Mathilde ervaring daarmee is, maar dat is pittig.
Ja.
Het is supergoed om te doen. Het werkt ook eigenlijk best wel heel goed. Als je kijkt naar alle behandelingen die we hebben in de GGZ, zijn er weinig dingen die we eigenlijk zo goed kunnen behandelen. Maar het is wel zwaar.
Ja.
En daarin zijn de naasten van iemand enorm belangrijk. Dus wat ik zelf altijd heel belangrijk vind, is dat de persoon en de naasten van die persoon, dat we een gedeeld verhaal hebben over wat is er met je gebeurd en wat houdt het in stand.
Ja.
Dat iedereen begrijpt wat exposure of EMDR of die therapie die we gaan doen is, waarom we dat doen, zeg maar, wat de gedachte erachter is en hoe dat werkt. Dat iedereen ook snapt dat dat tijdelijk misschien even wel zal zorgen dat die persoon gestrest zal raken, meer aan het verleden zal denken, misschien wat meer stemmen gaat horen, wat achterdochtiger wordt. Ja. Maar dat iedereen wel als één blok achter en om die persoon heen moet gaan staan om hem of haar er doorheen te trekken.
Ja.
En dat we hoopvol mogen zijn met elkaar.
Ja.
En ik denk dat is, in die zin dus, in behandeling is een enorm belangrijke bondgenoot.
Ja.
Want zij staan ook naast de persoon, 's nachts en 's avonds, op het moment dat de herbelevingen komen. En dan is het enorm belangrijk dat je met elkaar op dezelfde lijn zit van, dit is goed dat we dit doen. Mm-hmm. En we gaan hier doorheen trekken.
Ja. Nou David, ik hoor je net zeggen dat je complexe antwoorden geeft. Ik vind dat je helemaal geen complexe antwoorden geeft. Ik vind dat je hele heldere antwoorden geeft. Ik zie het helemaal voor me. Dus wat dat betreft heel erg bedankt. Ik wil even met jullie allemaal, want ik kijk op het klokje en we zijn ruim over de tijd alweer, zoals we dat altijd zeggen. En wij ronden altijd af onze aflevering door te vragen, wat is je take-home message? En ik wil eigenlijk bij jou beginnen. Laat ik bij David beginnen, want dan eindigen we bij Mathilde inderdaad. Dat is wel leuk. Ja. Wat is jouw take-home message, David?
Nou, ik kan vast van take-home message. Ik heb ook een soort take-home vraag.
Kijk, ja.
Mijn take-home vraag is eigenlijk een vraag aan Mathilde.
Ja.
Maar misschien heb ik dat gemist van vorige keer. Maar Mathilde, als je nou kijkt naar jouw zoektocht, hè, en het klinkt, alsof je een hele vaardige, intelligente vrouw ook bent. Maar het klinkt alsof jij voorbij die traumaklachten bent, grotendeels in ieder geval. Ik weet niet of dat klopt, maar als die aanname klopt, wat heeft jou daar nou vooral bij geholpen? Daar ben ik heel blij
mee. Op dit moment zit ik best wel midden in de verwerking, denk ik. En wat je zei, dat is wel pittig. Maar vooral de erkenning In plaats van, ik heb klachten of ik ben gek, was er een moment waarop iemand zei, precies wat jij zei eigenlijk, jeetje meid, wat is jou allemaal aangedaan? En het is niet gek dat je hier allemaal last van hebt. Dus we gaan deze kant op. En dat, dat was voor mij eigenlijk een kantelpunt.
Ja. Ja, nou, dat is een mooie take-home message.
Ja, en een mooie take-home vraag ook.
Zo.
Ik heb ook nog een take-home message. En dat is eigenlijk, zeg maar, vooral voor wat betreft de hulpverlening, is eigenlijk, zeg maar, dus dat de mens en zijn verhaal complex is. Maar ook een goede behandeling is complex. Dus het is complex. Hè? Dus, mensen zijn ook niet allemaal, hebben geen enorme opleidingsbudgetten. Dus ik denk dat misschien een goede boodschap is voor de hulpverlener. Zorg dat je je verdiept in de complexiteit van waar je mee te maken hebt. Want het is dus niet eendimensionaal of plat een trauma. En daar gaan we eens eventjes, wat aan doen. Wat kan ik voor u betekenen? Die vraag die wordt ook nog wel eens neergelegd. Dus ga uit van het feit dat het complex is. En dat ook elk mens complex is. En dat je dus nooit met de spijker op lager water moet komen van, hey, we hebben wat gevonden, bij wijze van spreken. Dus dat is mijn take-home message. Als laatst, inhoudelijk, deze 4 aflevering, geef ik het woord aan Mathilde. En Mathilde, ik wil je eigenlijk misschien vragen, maar wat is je take-home message van vandaag? Maar misschien ook wel, wat is jouw take-home message vanuit de hele serie? En misschien kun je ook kort uitleggen van hoe je het hebt ervaren. Want we hebben het natuurlijk rondom jouw verhaal opgebouwd, deze podcast. Het was ook jouw idee. Ik kom zo op de credits nog even op terug. Maar wat is jouw take-home message van deze aflevering en in bredere zin van de hele serie?
Nou, wat ik van vandaag echt meeneem is dat kijken naar het systeem en het hele systeem eigenlijk meenemen. Uh-huh. En dat kan dan inderdaad familie of de naaste tot aan dat het een maatschappelijk probleem is. Uh-huh. Ik merk dat ik zelf natuurlijk was ik op mezelf gericht de hele tijd. En nu denk ik, dat vond ik vandaag heel interessant. Mm-hmm. En wat ik hiervan meeneem is, ik ben ontzettend gegroeid weer, mm-hmm, dankzij deze podcast. Mm-hmm. Ik heb er blijkbaar ook nog allerlei, ik kon er creativiteit in kwijt. En ik heb dingen gedaan die ik normaal helemaal niet durf. Mm-hmm. Maar dat komt ook omdat het met jou is en dat super veilig is. Mm-hmm. En gewoon dit hele gebeuren helemaal uitpluizen. Ja. Ik zei het al, voor mij was het duiden ook heel, dat doet me heel goed. Nou ja, ik ben op mijn wenken bediend, zeg maar.
Ja.
Vragen die ik had, die heb ik kunnen stellen. Maar ook het verschil, de mensen, David, Janneke, Anne. Als ik hun zo hoor praten, denk ik, ja jeetje. Die mensen had ik mezelf zo gegund onderweg. Maar goed, het is wat het is en het is gelopen hoe het is gelopen. Maar ik vind het bijzonder dat ik hier dan op de een of andere manier ook energie van kan krijgen. En dat ik werkelijk al die ellende, ik wil niet zeggen er komt iets goed. Nee. Zo makkelijk komt de ellende er niet vanaf. Maar nee. Ik heb gewoon heel erg ervaren dat ik er voorbij aan het komen ben. Mm. Ja, dat is goud.
Ja, dat is. Ik ga er helemaal niks aan toevoegen. Ik ben heel blij met wat je zegt. En mooi, we gaan bij de credits nog eventjes stilstaan bij hoe ik je wil bedanken. David, wij gaan hier afscheid nemen, want jij bent een druk man. Jij hebt ook een druk bestaan. Dus ik wil je voor nu heel erg bedanken voor het feit dat jij aanwezig was bij de opname van onze 4e aflevering van De Facto Trauma. Ik vind echt dat je het heel, heel erg goed hebt verteld allemaal, zoals ik je ook ken. Hoor. Dus dat was helemaal ook verwacht. Je doet heel belangrijk werk, David. Dat hoor je maar weer in wat Mathilde zegt. Hè. Dus, en wat jij zegt, dat zegt nou niet 9 van de 10 hulpverleners. Dus ik denk echt, zeg maar, dat je niet alleen zeg maar, professioneel goed bezig bent, maar ook dat je met dingen bezig bent die aansluiten bij wat mensen als Mathilde zeg maar, nodig hebben. Dus ik wil daar heel erg mijn waardering voor je uitspreken. Ik heb je heel hoog zitten, dat weet je. En ik hoop dat we elkaar snel weer zullen zien bij een training of ergens anders in den landen.
Dankjewel. Heel lief. Ja. Leuk.
Ja, dankjewel David. Dat gezegd hebben, dan gaan we nu naar de afronding. Beste luisteraars, u heeft 4 afleveringen hopelijk lang geluisterd naar De Facto Trauma. We hebben heel veel besproken. We hebben ook heel veel reacties gekregen. Zelfs, laat ik dat maar even zeggen, de Joost en Jonda Trauma Show, die heeft ook heel veel gedeeld. Heeft onze aflevering ook gedeeld. Daar zijn we heel erg dankbaar voor. Joost en Jonda, als jullie luisteren, heel erg bedankt. Dat waarderen we heel erg. De credits, Mathilde, de credits die nemen we eigenlijk met z'n tweeën voor onze rekening. Ja, hè? En naast natuurlijk de onmisbare bijdrage van Janneke, David en Anne. Maar we hebben eigenlijk wekenlang hebben we dit voorbezit te bereiden. En je bent een hele goede vriendin van me, dat weet je. We kennen elkaar al heel erg lang. Ik wist natuurlijk dat je heel veel in je mars hebt. Maar ik denk echt zeg maar dat je in deze serie, hoewel ik het voor onmogelijk, je bent nog verder boven jezelf uitgestegen. En ik kan alleen maar beginnen te proberen te bedenken hoeveel dit betekent voor alle mensen die luistert en die misschien met dezelfde of iemand soortgelijke kwetsbaarheden te maken hebben. En daarvoor heb je, ondanks dat je nog in de verwerking zit een beetje, toch al een gidsfunctie gehad. Misschien nog wel in het vervolg nog wel houdt ook naar alles wat we misschien nog wel gaan maken. Dus ik wil je daar heel, heel erg voor bedanken. Echt, echt uit de grond van mijn hart. Ik ben je heel erg dankbaar en ik hou van je, dat weet je. Dus dank je wel. Ik wil daarmee afsluiten, mensen. Want meer hoeft er niet gezegd te worden. Ik dank jullie allemaal voor het luisteren. En misschien komt er een vervolg. Bedankt.